Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in de Bibliotheek Overjarig Koren van januari 2007. Hij is ook gepubliceerd in het 20-tal prekenboek en in Schriftuur en Bevinding. Philpott heeft hem uitgesproken op woensdagavond 21 augustus 1844 te Londen, naar aanleiding van Psalm 17 vers 8. Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En de titel is De zekere bewaring en veilige verberging. De Heilige Schrift is door God ontdekt geworden ter onderrichting en vertroosting van Gods kerk, door alle tijden heen. En daarom kan er geen bevinding zo diep gaan of zij wordt daarin gevonden. Nog daar is geen bevinding zo hoog, of zij is daarin uitgeschetst. Maar de bevinding van al Gods volk stemt in alle deel niet met alles wat wij in de Bijbel vinden zo nauwkeurig overeen. Want daarin zijn diepten, waarin allen niet neerzinken, en daarin zijn hoogten, waartoe allen niet verheven worden. Bijvoorbeeld, al Gods volk kan niet de uitspraak die wij in sommige psalmen aantreffen tot de hunne aannemen. Want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen en er is niets geheels in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Ik wil niet zeggen dat zij niet een soortgelijk gevoel als hier beschreven wordt gewaar worden, maar ze komen niet tot die diepte welke hier wordt uitgedrukt. En derhalve zijn zij niet bij machten om te verklaren dat zij in hun bevinding tot die laagte gekomen zijn. En evenzo, als wij lezen, de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Ik meen hiermee niet dat al Gods volk niet enige mate die gevoelens kent, welke hier worden voorgesteld. Maar al de levend gemaakte zielen gaan niet in diezelfde diepte van zielsbenauwdheid, waarvan wij sommigen der vromen in de Heilige Schrift horen spreken. En zo ook vinden wij hoogten van vreugde, lof en verhoging, door de heiligen in Gods woord uitgeschetst, die tenminste bij de meesten van Gods volk te vergeefs op dezelfde wijze worden gezocht. Verre zij het echter van mij, dat ik zou menen dat de tijd niet zal aanbreken, wanneer zij in deze diepte zullen neerzinken, dat er geen dagen zullen komen, wanneer zij tot deze hoogten zullen verheven worden. Ik beschouw het als een zaak voor het tegenwoordige, als een aanwezige daadzaak, dat er hoogten en diepten zijn, tot welke al het volk van God niet gelijkelijk verheven en gelijkelijk vernederd wordt. Doch, daar zijn in de Heilige Schrift bevindingen, of gedeelten van bevindingen uitgeschetst, die door elk der van God geleerde zielen in haar binnenste, het zij in meerdere of mindere mate, weerklank vinden, bevindingen door de Heilige Geest in het woord voorgesteld, evenzo wezenlijk, zo zuiver, zo zaligmakend, zo volkomen, als de boven aangehaalde, en nochtans niet zo hoog en niet zo diep, maar van een meer middelachtige bevinding van Gods volk, en dus, als ik mij zo eens mag uitdrukken, juist de middelklasse van Gods kinderen passende. Er zijn veel plaatsen die aangenaam zijn in het hart en het geweten van allen die iets van die goddelijke onderwijzingen weten. En evenwel zijn zij niet gedompeld in die diepte, noch verheven tot die hoogte waartoe anderen van Gods volk bij bevinding gebracht worden. Daar zijn bijvoorbeeld gedeelten van de Heilige Schrift die gekleed zijn in de taal des gebeds. Veel van de psalmen zijn bijkans geheel gevuld met ontboezemingen van de begeerte van de psalmist. Wat was David een man des gebeds? En hoe gelukkig dat het de Heilige Geest heeft goed gedacht om die verzuchtingen van zijn ziel in de schriften der waarheid op te tekenen, opdat wij, wanneer wij evengelijke zuchtingen in ons ontwaren, ons geweten verzekerd zouden zijn dat wij onder dezelfde onderwijzingen zijn, en opdat wij een gelijkheid in zijn onze harten zouden bevinden met wat wij daar lezen van de gewaarwordingen en de bevindingen van Gods kinderen, zodat alle kinderen Gods, voor zover zij onder de onderwijzingen des geestes leven, elk in zijn mate zich van harte kunnen verenigen met de smekingen, de verzuchtingen, het verlangen, het uitzien, het hongeren en dorsten der heiligen in Gods woord ons meegedeeld, ofschoon zij niet tot die hoogte komen of tot die diepte dalen, ons in andere gedeelten voorgesteld. In de tekst die u zo even voorgelezen is, vinden wij ook zulke smeekbeden door de ziel van de psalmist ontboezemd, welke zich als vanzelf in twee delen splitst. De eerste bede is dat de Heere hem zou bewaren, en de andere dat de Heere hem mocht verbergen. En ieder nu die door God gekend is geworden met zijn eigen hart en zijn zwakheid gevoeld, hetzij hij gezonken is in de diepte der overtuiging, of verheven is tot de grootste hoogte der geestelijke vervoering, of laat hem zwak en machteloos zijn en slechts weinig weten, nog van de heldere, nog van de donkere zijde. Ik zeg al Gods kinderen die bekend zijn met de zwakheid van hun eigen hart en de verschrikkelijke zonden die daarin werken, en gevoelen dat zij geen kracht hebben om zichzelf te bewaren, kunnen zich uit één hart en uit één mond verenigen met de woorden: bewaar mij als het zwart des oogappels. En wanneer zij enigszins bekend zijn met de bevinding van in Gods nabijheid te verkeren, zo zullen zij zich met het laatste gedeelte verenigen: verberg mij onder de schaduw uwer vleugelen. Maar gij bemerkt dat de psalmist niet alleen bewaring en verberging vraagt, het welke tijdelijke van de beide beden zijn, maar hij wijst de Heere ook de wijze en de weg aan, hoe hij deze zegeningen wenst deelachtig te zijn. Hij zegt niet alleen: bewaar mij, maar hij voegt daar ook bij: als het zwart des oogappels. Hij roept niet alleen: verberg mij, maar hij voegt daartoe: onder de schaduw uwer vleugelen, wetende dat het niet genoeg was om bewaard te zijn, tenzij hij als het zwart des oogappels bewaard werd, en dat hij niet slechts verborgen wenste te zijn, maar vooral onder de schaduw van Gods vleugelen. Met Gods zegen zal ik dan in dit uur de bevinding in deze twee gebeden voorgesteld u pogen om aan te tonen, en u, indien God de Heilige Geest mij geliefde bekwamen, aanwijzen: ten eerste wat het is om bewaard te worden als het zwart des oogappels, en ten tweede wat het zegt om verborgen te zijn onder de schaduw van Gods vleugelen. Alleer een mens in oprechtheid zal bidden: bewaar mij, dan moet er een zeker werk in zijn geweten gewrocht zijn. De taal der Heilige Schrift op zijn lippen te nemen is heel gemakkelijk. Maar wanneer God de Geest een mens oprecht maakt, ontneemt hij hem al de gebeden die niet uit een gevoelig hart voortkomen. Niet alleen ontneemt hij hem uit zijn handen een formulier, kerk of van mensen opgestelde gebeden, maar zelf ook weert hij van onze lippen de gebeden die wij in de schrift vinden, zo zij niet met het gevoel onze harten overeenstemmen. En evenmin kunnen wij ons behelpen met die Bijbelse gebeden, nog ons verenigen met de leraar als hij bidt, als wij niet meer of minder in datzelfde gevoel delen Als wij uitgeschreven en van mensen opgestelde gebeden kunnen gebruiken, als onze harten zijn aangeroerd door Gods geest en zo eerlijk en oprecht voor Hem gemaakt zijn, zullen wij dan in waarheid met onze mond en vanuit een Bijbels gevoel in onze harten dit gebed, bewaar mij, als het zwart des oogappels uitspreken, dan moet als iets voorafgaans aan deze verzuchting in ons geweten een zeker, een bijzonder, een goddelijk werk der genade gewrocht zijn. Of wij kunnen met profeet tot God niet zeggen, neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Voordat wij dit gebed bewaar mij kunnen zuchten, moeten wij eerst op een geestelijke wijze iets geleerd hebben van onze hulpeloosheid, om onszelf te kunnen bewaren. Het zal niets dan spotten met God zijn, wanneer wij van Hem begeren ons te bewaren en nochtans niet ten volle overreed zijn dat wij buiten zijn bewaring gewisselijk zullen vallen. En daarom, totdat God de Heilige Geest in ons geweten gewrocht heeft een bevindelijke kennis van onze ganse hulpeloosheid, zal ons bidden, bewaar mij, een spreken zijn met bedriegelijke lippen. Maar hoe maakt de Heere meestal ons onze hulpeloosheid bekend? Door ons van tijd tot tijd in zulke omstandigheden toe te laten, waarin ons meer verzoekingen omringen dan wij kunnen dragen. De Heere is de werkmeester der zonden niet, dat zij verre, maar Hij wil dat wij door pijnlijke bevinding zullen weten dat wij geen kracht hebben om onszelf te bewaren, tenzij Hij met zijn wonderdoende hand op een bijzondere wijze tussen beiden komt. En zo laat Hij het in de weg zijner voorzienigheid toe, dat wij op zekere plaatsen of in bijzondere toestanden geraken, waar wij op het allermoeilijkst onze hulpeloosheid om een enkel ogenblik staande te blijven buiten die ondersteunende kracht van God, gewaar worden en dat leren. Dat was de weg waarin Hij met Job handelde. Hij gaf Job een zekere les te leren, en dat was zijn hulpeloosheid, waardoor Hij hem ook aanwees de eigen gerechtigheid die van nature in zijn hoogmoedige hart werkte. En o, welk een moeilijke weg verkoos Hij om Job die les te onderrichten, door al die akelige omstandigheden over hem te laten gaan, welke de morrigheid zijns harten, waarvan hij tevoren niets wist, deed oprijzen, vertoonde Hij hem zijn ganse hulpeloosheid om zichzelf te bewaren, en hoe onmachtig Hij was om zich staande te houden, tenzij de Heere zelf hem met zijn kracht ondersteunde. Zo wij enigszins met onszelf bekend zijn, dan weten wij dat wanneer de Heere ons slechts één ogenblik aan onszelf overliet, wij niet staan konden, dat wanneer er zich één verzoeking aan ons opdeed, welk ons vleeselijk gemoed enigszins streelde, en God weerhield ons zijn krachtige bijstand, zo vielen wij plotseling daarin. Ik wil niet zeggen dat het een grove uitwendige zonde was. Wij kunnen leren wat zonde is, zonder roekeloos in die put te vallen. We kunnen dicht genoeg op de rand van het riool komen, om de zelfs onaangename reuk gewaar te worden, zonder daar juist in te vallen. Wij kunnen op de dijk uitglijden en struikelen, zonder juist dadelijk in de poel te geraken. Maar al Gods volk heeft een gezicht gekregen van hun natuurlijke geneigdheid tot het kwade. En in het zien en in het gevoelen hoe onfeilbaar ze moeten vallen en ook altijd gevallen zijn, wanneer God hen niet bijzonderlijk bewaarde, leren zij hun hulpeloosheid niet als leer, maar als een zaak van inwendige bevinding kennen. Het is dus als een goddelijke overtuiging in hen gewrocht, dat ze geen dag, zelfs geen enkel uur en ogenblik staande kunnen blijven, zij, de Heere, hen op een wonderdoende en bovennatuurlijke wijze ondersteunt. Een geestelijke kennis dan van onze volkomen hulpeloosheid, dat is een voorvereiste, een noodzakelijke voorafgaande zaak, voordat wij kunnen bidden, bewaar mij. Een tweede vereiste is om te weten welk een vreselijk en ongelukkig iets het is om niet bewaard te worden. En te zien hun ontzaggelijk snoden van die dingen waarvoor wij bewaard wensen te blijven. Dit ontstaat bij ons ten gevolge dat de Heere zijn vrees in onze harten wrocht en ons geweten teder voor hem maakte. En zo krijgen wij een gezicht van die verschrikkelijke natuur der zonden en worden zuchtende, kermende en klagende, ja somtijds schier bloedende onder de pijnlijke gewaarwording die de schuld der zonden voortbrengt, wanneer zij drukt op het geweten. Velen zeggen dat de leraars en de toehoorders die voor het leven en de kracht van God in de ziel strijden, de verdorvenheden aanzetten en toegeven, alsof al hun prediken en al hun gesprekken en alles waarvan zij begeren te horen en te preken, bestond in de inwendige werkingen van het kwade, en alsof zij hem die het meeste weet van dat natuurlijke verderf, voor de grootste christen houden. Doch ik zeg het met vrijmoedigheid, dat er niemand is die iets weet van het kwade der zonde, die van de kracht der zonden begeert bewaard te worden, die kermt en die zucht onder die last der zonde, en die de zonde haat met een volkomen haat, dan alleen zij, die deze levende bevinding hebben waartegen zoveel met geweld opkomen. Hij, die slechts de leer in het hoofd heeft, heeft geen inwendige afschuw van het kwade. Hij kent geen kerming des harten onder de kracht der zonde, nog enige begeerte of het moest zijn om de wil van zijn goede naam, om bewaard te blijven van in dezelfde te vallen. Alleen zij die licht in Gods licht zien en daardoor met de werkingen der inwendige verdorvenheid bekend zijn, die gevoelen de vreselijkheid der zonden en ze zijn ook de enigen die begeren om bewaard te blijven van daarin te vallen. Want zij alleen hebben bij bevinding die vrezen Gods in hun harten werkende, welke is te haten het kwade. Het is een vuile laster om hen die bevindelijk prediken en de daden van God de Heilige Geest in de ziel voorop plaatsen, te beschuldigen dat zij de zonden aanmoedigen en inschikken. Indien zij, gelijk zij belijden, door God zelf geleerd zijn, dan weten zij inwendig en bij pijnlijke ervaring welk een schrikkelijk iets de zonde is. Het grootste deel van hun dagelijkse bevinding is onder het gewicht der zonde te kermen en te roepen en van tijd tot tijd zuchten zij tot de Heere, om verlost te worden van de kracht en heerschappij der zonde en omdat hij hun geweten reinigde van dode werken, om de levende God te dienen, ja nog meer, het bevindelijk onderwezen volk van God zijn de enige mensen die enige mate van de kracht der zonde bevrijd zijn geworden. Een mens dan moet weten welk een verschrikkelijk en snood ding de zonde is, voordat hij tot de Heere zal roepen, bewaar er mij van. Ten derde nog eens, evenzo moet hij ook weten wat het is, des Heeren kracht in zijn geweten bevindelijk te hebben verheerlijkt, door hem te bewaren van niet in die zonde te vallen, waarin hij anderszins plotseling zou gestort zijn. Er is een zekere wanhoop die in het hart des mensen, welke nooit op een bevindelijke wijze door God bewaard werd, huisvest. De zonde heeft zich aan hem voorgedaan en hij is daarin gevallen. Doch heeft berouw daarover en wederom heeft zich de zonde aan hem vertoond. Hij viel wederom en heeft wederom berouw daarover. Dit alweder en weder zondige en berouw te betonen brengt ten laatste een gevoel van wanhoop teweeg. Gelijk wij lezen bij de profeet. Gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemden lief en die zal ik nawandelen. Indien een mens bij aanhoudendheid valt, en valt, en weer valt, en nooit gevoelt door de kracht des Heren bewaard te blijven, zo wordt ten laatste een geest van ongelovigheid in hem geboren, die hem diets maakt of God wel machtig en gewillig is, hem te bewaren. Al zulke achtereenvolgende vallen openen de weg voor anderen, en allen die volgen, vernieuwen de twijfel of God wel gewillig is om hem te bewaren. Daarentegen, wanneer de Heere ons op een zichtbare wijze toonde te bewaren, als wij op de grenzen der verzoekingen genaderd waren, en een tekst uit zijn woord op ons geweten toepaste, of in de uren der verzoeking ons zijn bijzondere hulp toezond, dat deed een te hoop verrijzen en gaf de ziel moed om hem te pleiten om meerdere en meerdere bewaring. Hulp van God verkregen hebbende, zei Paulus, sta ik tot op deze dag. Deze drie dingen dus, om er maar niet meer te noemen, moeten door de goddelijke kracht in het geweten gewrocht zijn. Zullen wij de Heere vragen, bewaar ons. Wij moeten kennen onze hulpeloosheid om onszelf te bewaren. Wij moeten gevoelen de grote zondigheid der zonden, derzelfde verbazende snoodheid en bitter karakter, om ons zo uit de grond van ons hart, kermende en roepende tot de Heere te wenden, opdat Hij er ons voor beware. En van tijd tot tijd moeten wij de hulp des Heeren ondervonden hebben, die ons bewaarde en behoede van niet in de zonde te vallen. Toen, wanneer wij buiten hem, plotseling in de vuilste en de snoodste zonden zouden gevallen zijn. Bewaar mij! Maar, waarvan wilde de psalmist dat de Heere hem zou bewaren? In de uitstorting deze begeerte moet hij al zijn zielen vijanden tegen hem in slagorde hebben gezien. Hij zal gezien hebben hun menigte, hun list en hun krachten, en zichzelf tegenover hen gevoeld hebben een arm, zwak, onweerstaanbaar en hulpeloos kind te zijn. En het is dit gevoel van hulpeloosheid dat ons leidt tot de Heer om hulp te roepen. Zolang wij enige kracht in onszelf menen te hebben, zolang wij de geringste ondersteuning, wijsheid of gerechtigheid in onszelf zoeken, kunnen wij nimmer dan met bedriegelijke lippen tot de Heere roepen, bewaar mij. Maar hoe meer en volmaakter wij ontledigd zijn van het vertrouwen en het steunen op onszelf, van onze eigen wijsheid, sterkte en gerechtigheid, en zo tot een staat van ganse hulpeloosheid gebracht zijn, zoveel te eenvoudiger, oprechter, dringender en aanhoudender zal de bede van onze ziel ontgaan, bewaar mij. Wij hebben behoefte om bewaard te worden voor de wereld, en nooit hebben wij daar grotere behoefte aan als wanneer wij die het minst gevoelen. Iedere dag, ja elk uur, moeten wij voor de wereld worden bewaard, en alleen dan, wanneer wij haar verschrikkelende en listige geest hebben gevoeld, zullen wij de Heere vragen om ons daarvan te bewaren. Het is niet zozeer de maatschappij, als wel de geest der wereld, welk ons geweten besmet en bezoedelt. Iemand kan als bezigheden of andere noodzaken hem roepen, minder in de wereld gaan, en nochtans niet door haar geest worden besmet, terwijl hij op andere tijden alleen in zijn binnenkamer kan zitten, zonder een woord met een wereldling te spreken, en evenwel zijn hart door de geest der wereld weggevoerd en geheel vervuld bevinden. In het verleden heb ik het ondervonden wat dat is om te midden van werelds gezelschap mijn ziel voor de Heere uit te storten. Ofschoon wij buiten noodzaak ons nipt met de wereld mogen inlaten, want die met pek omgaat, die wordt er licht mee besmet. En zo is het wanneer wij met haar moeten omgaan. Niet zozeer het gezelschap, als wel de geest der wereld die zich aan des mensen hart hecht en welk hij daarom zeer te vrezen heeft. Want ik ben ervan verzekerd dat wanneer de geest der wereld zich aan ons meedeelt, het ons geweten zal verstenen en ons hart door de dingen der eeuwigheid zal verharden. Het zal de Bijbel tot een bijna nutteloos boek voor ons maken, onze gebeden tot God inkorten en een nevel werpen op en schier uitdoven al de hemelwaarts gerichte hijgingen, zuchtingen en begeerten van onze ziel? Naar die maten dat de geest der wereld in ons heerst en invloed op ons uitoefent, naar die maten worden alle geestelijke gewaarwordingen in de ziel uitgedoofd. Die twee geesten kunnen nooit tegelijkertijd beide heerschappij voeren, want de geest des Heren heerst en regeert. Daar moet de geest der wereld wijken en waar de geest der wereld de boventoon heeft, daar zullen terzelfde tijd de werkingen van de geest Gods verdoofd worden. Wanneer wij dan gevoelen wat de geest der wereld is, wanneer wij uit onze dronkenschap ontwaken, want soms zijn wij zo betoverd en vervuld met de geest der wereld, dat wij niet eens weten onder zijn heerschappij te zijn. Maar wanneer wij, gelijk Nabal, uit onze dronkenschap ontwaken en de bedwelming van de drank is voorbij gegaan, dan zien wij onze klederen met modder en slijk bezoedeld en worden zo gewaar waarin wij ons hebben rondgewenteld. Een zware verdrukking of snijdende overtuiging, enige ogenblikken van ernstige overdenking of een ontwaakt gevoel door God zelf in ons geweten gewrocht, voert ons uit die droevige staat van dronkenschap waarin wij zo ongemerkt gevallen zijn. Wij beginnen in te zien wat een ontzaggelijk, wat een vreselijk ding het is om verstrikt te zijn in de liefde tot de wereld. Wij bemerken hoe ongevoelig die geest zich van ons meester heeft gemaakt. Wij worden gewaar hoe hij het leven Gods genoegzaam uit onze zielen verteerd heeft en hoe hard en verhard hij ons geweten gemaakt heeft. En wanneer wij slechts een kleine verlossing van de geest der wereld hebben verkregen, wanneer de Heer onze zielen met een aangename overpeinzing bewelddadigt of ons naar hem doet hijgen en zuchten, o, welk een afkeer gevoelen wij dan van onszelf te hebben, terwijl wij zo met dezelfde geest ingewikkeld zijn, en hoe begeren wij dat die vuile geest nooit weer bezit van ons nemen mocht. Van al de tegenstrevers echter die wij het meest hebben te vrezen, en van al de vijanden voor wiens listen en geweld wij het meest hebben te schrikken, geloof ik van allen die door God zijn onderwezen een hartelijke toestemming te ontvangen, als ik zeg dat de mens zelf, zijn eigen ik, zijn grootste vijand is. En dat is nooit verschrikkelijker vijand dan wanneer deze zich meest verborgen houdt. Tegen de openbare vijanden kunnen wij op onze hoede zijn. De aanvallen van de verborgen en de bedekte vijand hebben wij zeer te vrezen. Voor de krijgsknecht die het vijandelijke kleed draagt, kunnen wij ons wachten. Maar de verrader in de bezetting die bedriegt ons door zijn verraderij, eer dat wij het weten. En zo is het ook met betrekking tot ons boos, arglistig hart, die verrader in het leger, die geheime landverrader binnen de muren, die het nergens anders om te doen is dan om zo spoedig mogelijk de bezetting van ons hart in de handen der vijanden over te geven. Soms bijvoorbeeld zal ons hart, boze hart, in een weg van verwaandheid werken, ons verheffende tot een ijdel vertrouwen, hoogmoedige en waanwijze gedachten inblazende, alle ootmoedigheid, nederigheid des gemoeds en boetvaardigheid des geestes, die wij bij tijden ondervonden, verdovende en ons zo tot een zekere zorgeloosheid, tot een antinomiaans ijdel vertrouwen leiden. Deze geest van ijdel vertrouwen wordt soms meester van ons, dat we nauwelijks weten hoe, maar gemeenlijk werkt hij nauw samen met de geest der wereld. Indien de geest der wereld in een mensenhart werkt, indien hij zich enigszins schuil kan houden achter een rechtzinnige en schriftuurlijke vorm der godsdienst of gereformeerde belijdenis, zo heeft hij geen betere grond om op te steunen dan een fundament van ijdel vertrouwen. Werd hij geoefend met twijfelingen, vrezen en mismoedigheid, dan kon de geest der wereld het daarbinnen niet uithouden. Maar opgeblazen in een ijdel vertrouwen heeft de geest der wereld geen kwaad te vrezen. Het is zeer goed mogelijk om te steunen en te spreken over hoge stellingen, over de grond en de eeuwige zekerheid in Christus, over het eeuwige verbond dat in alles wel geordineerd en vast is, over de gewisheid der zaligheid van de uitverkorenen en zijn aandeel in Christus te hebben als een van die uitverkorenen, en nochtans het hart vervuld hebben met de geest der wereld. Komt een mens twijfelingen, vrezen en tegenwerpingen te ondervinden, die kunnen niet samenwerken met de geest der wereld, maar wel kan het hoogste vleeselijke vertrouwen met de geest der wereld samengaan. Voordat zij het weten, heeft dat ijdel vertrouwen soms bezit genomen van Gods volk. De Heere heeft het in zijn voorzienigheid wel met hen gemaakt. Zij hebben in de laatste tijd zoveel verdrietelijkheden niet gehad. De Satan heeft minder vurige pijlen in hun gemoed geschoten. Ze hebben een weinigje rust en ze zijn bij macht om, gelijk wij bij Job lezen, hun speeksel in te zwelgen. Het is wapenstilstand geworden. En dit nu, dat is een tijd voor de ziel om vervuld te worden met een geest van ijdel vertrouwen. Maar wanneer wij uit de droom ontwaken en zien hoe met deze geest ons geweten tot zwijgen gebracht is, en hoe wij thans geen kwaad meer zien in dingen waarin wij het eertijd zo duidelijk zagen, dan beginnen wij gewaar te worden welk een vreselijk iets dat ijdel vertrouwen is, en we roepen uit: bewaar mij, o Heere, van deze ijdele, ledige godsdienst. Met welke twijfelingen een vrezende ziel ook gekweld wordt, met haar gevoel is onuitsprekelijk veel beter dan een rustige, gemakkelijke, verzekerde staat zonder de verlichting van Gods aangezicht. Een staat van zekerheid, niet voortspruitende uit een goddelijk getuigenis van binnen, maar berustende op de letter van Gods woord of bestaande in meningen en inbeeldingen, het welk hemelsbreed onderscheiden is van dat werk en de getuigenis van God, de Heilige Geest in de ziel. O, die bedriegerij des harten, wie kan de diepte van onze natuurlijke geveinsdheid peilen? Welke taal is er zo rijk, welke tong is zo bespraakt, die de werkingen van ons hart en de verraderlijkheid van onze gevallen natuur zal beschrijven? Wanneer een kind van God eens met ernst naar het verleden terugziet en bemerkt hoe duizenden malen hem zijn verraderlijke hart heeft bedrogen, hoe het hem altijd heeft misleid, wanneer hij erop steunde en nooit iets anders deed dan liegen en bedriegen, welk een begeerte heeft hij dan om bewaard te worden van door dezelfde verraderlijkheid en geveinsdheid te worden verstrikt en overwonnen? Wij beginnen ten laatste onze harten te beschouwen als een meester zijn knecht doet, die hij gedurig op leugens betrapt. Hij beschouwt hem als een goddeloos monster en ellendeling, op wie hij niet het minste vertrouwen kan stellen en van wie hij zich hoe eer hoe liever met blijdschap zou ontslagen zien. Evenzo is het wanneer wij ondervinden dat ons hart zulke sterke voornemens tot beterschap heeft, zulk een goede schijn aan de zaken geeft, en nochtans dag bij dag ons niet dat een ontzaggelijke, goddeloze leugens diets maakt, dan beginnen wij het ten laatste te beschouwen als een meester zijn eerloze dienstknecht verzekerd zijnde, dat het elke gelegenheid waarneemt om ons te bedriegen en te plunderen, en dat onder de taal der waarheid en der oprechtheid. En gelijk de meester die ontdekt heeft hoe hij onder die macht van zijn bedriegelijke knecht was, zo ook zullen wij, als wij meer en meer bekend worden met het bedrog en de geveinsdheid van ons arglistig hart, angstvalliger zijn om bewaard te worden van dezelfde kracht, opdat dit monsterachtig hart geen heerschappij meer over ons voeren. Aan de andere zijde hebben wij soms vrezen voor de wanhoop die uit onze ongelovige harten voortspruit. Er zijn twee klippen waarop zo menig sierlijk schip schipbreuk leidt. De klip der verwaandheid en de klip der wanhoop. Hoe nauw ligt dus de koers die de vaten der barmhartigheid tussen deze twee rotsen door te sturen hebben. En dikwijls zijn zij als op de uiterste rand van deze ondiepten. Wat een kundig stuurman moet dat zijn die het er veilig door zal leiden. Maar niemand dan alleen de Heer aan het roer zal er hen doorbrengen. Hoe gedurig is de arme ziel nabij de klip der verwaandheid of der wanhoop. Hoe vervult de ene dag een ijdel vertrouwende geest zijn gemoed, en de volgende dag wordt hij door een moedeloze geest ten neergebogen. Hoe verheffen wij ons het ene uur op de vleugelen van een ingebeelde vrijmoedigheid, en de volgende uren vallen wij bijna in de diepste kuil der moedeloosheid. De ziel nu die door God geleerd is, schrikt zowel van door wanhoop te zijn verlaten als opgewonden te zijn door verwaandheid. Ze kent deze twee klippen en o, hoe is zij bevreesd dat zij niet de een of de andere tijd op een deze twee banken schipbreuk zal lijden. Maar inderdaad, zouden wij opsommen al de kwaden die ons omgeven, al de vijanden die onze zielen vrede storen, al de netten die onze voet gespannen zijn, al de strikken die Satan op onze weg spreidt, al de gevaren die gevoeld en gevreesd worden, wij zouden de gehele avond wel werk hebben. Laat mij daarom voortgaan met de weg te overwegen langs welke de psalmist bewaring van de Heere begeert. Bewaar mij als het zwart des oogappels. Indien ik mij zo eens mag uitdrukken en zij het met eerbied gezegd bij onderrichte heren, hoe hem te bewaren of liever, hij wijst de heren de weg aan, langs welke hij door hem bewaard wenst te worden. Maar wat hebben wij te verstaan door het zwart des oogappels? Niet dan met tegenzin spreek ik van die oorspronkelijke tekst, het zij Grieks of Hebreeuws, terwijl het veelal uit niets anders voortvloeit dan uit hoogmoed en waanwijsheid van de spreker. En gemeenlijk zijn zij die er het meest van spreken het minst met het onderwerp bekend. Doch voor ditmaal kan ik er niet van af die oorspronkelijke betekenis u mee te delen. Want letterlijk staat er, de kleine man het oog. En in die uitdrukking is iets dat betekenisvol is. Wanneer gij iemand die met u spreekt in het oog ziet, dan zult gij uw eigen beeldenis in dat kleine daarin teruggekaatst zien. Vandaar noemen de Hebreeën het zwart des oogappels, de kleine man van het oog. Het zwart des oogappels wil dus oorspronkelijk dat gedeelte van het oog betekenen waarmee wij zien. Naar mijn oordeel is het wit van het oog schier gevoelloos. Enige dagen geleden verhaalde mij iemand dat hij een bewerking aan het oogvlies had ondergaan, maar dat hij toen het instrument in het wit van het oog kwam bijna geen pijn gevoelde. Maar de kleine man van het oog, het zwart van dat wonderlijke zintuig is, dat weten wij zeker, zeer gevoelig. Nu, David begeert van de Heere om bewaard te worden als dat zwart des oogappels, dat is met al die tederheid en zorg welke God ten toon gespreid heeft in dit allerbelangrijkste zintuig te bewaren. Laat mij ter opheldering van dit zinnebeeld uw aandacht kortelijk enige bijzonderheden betreffende die schikking van het natuurlijke oog herinneren. Niet omdat mijn kennis van zijn samenstelsel erop te wijzen hoe de Schepper dit tedere zintuig beschermd heeft om daaruit aanleiding te nemen tot het spreken over zijn bedelingen in de genade. Beschouw bijvoorbeeld dat bolvormige been waarin het oog gevestigd is. Als ons oog niet in zulk een benen holte geplaatst waren, hoe zou het aan elke slag blootgesteld zijn? Hiervan ben ik zelf een levend voorbeeld. Toen ik nog ter school ging, sloeg mij een van mijn schoolmakkers zo geweldig met een kleerborstel in het oog, dat Had dit benengewelf de slag niet afgekeerd, mijn oog waar ogenschijnlijk vernietigd geweest. Zo heeft dan de Heere dit belangrijk en tedere zintuig in deze sterke en diepe beenholte gevestigd om het voor ongemak te bewaren. En zo zien hier iets van bewaard te zijn als het zwart des oogappels. Vestig voorts uw aandacht dan op het afdak boven ons oog, dat de Schepper zo bijzonder heeft daargesteld, hoe ons voorhoofd met die uitstekende wenkbrauwen het oog behoedt voor ongemak door een van bovenkomende slag en voor het zweet van het voorhoofd. Want in het zweet van ons aangezicht hebben wij ons brood te eten, dat er anders zou inlopen en het benadelen. En zo ook met de oogleden die de Schepper daargesteld heeft met datzelfde doel, om dat oog te behoeden. Merk eens op dat zachte gordijn, dat sierlijke ooglid dat het oog tot een deksel verstrekt en het bewaart voor stof en andere hindernissen. Het houdt het oog vochtig en gevoelig en veegt als door een natuurlijke aandrift alle vliezen weg die zich erover mochten spreiden. Hoe schoon zijn ook de franjes, namelijk de oogharen, welke de geweldige lichtstralen breken en een netwerk vormen tegen alle stof en vliegen. Ik verwacht dat gij mij zult verontschuldigen over die aanhalingen van deze natuurlijke zaken. Want om de schoonheid van het zinnenbeeld u duidelijk te maken, was het noodzakelijk om een weinig aan te wijzen hoe de Heere ons natuurlijke oog met zulke wonderlijke gereedschappen voorzien heeft. Welk een kennis heeft de grote bouwmeester van onze gestalte vertoond in dit tedere en belangrijke zintuig te behoeden. En merk dan eens op hoe gevoelig hij dat oog heeft gemaakt, hoe onmiddellijk sluiten zich die gordijnen wanneer er gevaar dreigt, en hoe die dwaze uitvinder van ons lichaam deze oogleden gesteld heeft, opdat de ogen door dezelfde te bedekken, in onbezonnen uren des nachts niet door ongemak zouden gekwetst worden. Hiermee wil ik nu niet zeggen dat de psalmist een ontleedkundige was, want mijn opmerkingen hadden alle betrekking op die uitwendige bescherming van het oog, die voor aller waar te nemen zijn, en niet op die inwendige samenstelling, waartoe, om ze wel te verstaan, om ontleedkunde vereist wordt. Maar buiten twijfel had hij een besef en een gezicht van die zorgvuldigheid en de wijsheid die de Schepper aan de behoeding van dat oog besteed heeft. En dat deed hem deze bede ontboezemen. Bewaar mij als het zwart des oogappels. Alsof hij zeggen wilde, Heere, bewijs aan mij, geestelijkerwijze, dezelfde bescherming, dezelfde tederheid, dezelfde wijsheid, als gij vertoond hebt in mijn natuurlijk oog te behoeden. Maar in welke zin nu bewaart ons de Heere dan als het zwart des oogappels? Ten eerste beschouwd hebbende hoe de Heere deze benen boog gemaakt heeft, om dat oog voor ongevallen en slagen die erop aan zouden vallen te behoeden, zo is het een uitwendige bewaring. En zien wij niet hoe de Heer ons geduriglijk omheint door zijn voorzienigheid, om onze ziel te beveiligen van niet verward te geraken in de veelvuldige strikken die op onze weg verspreid liggen, waar wij anderszins invallen zouden? De Heere bewaart ons wonderbaarlijk. Somtijds, wanneer er zich verzoekingen opdoen, zo is er in ons geen genegenheid dan weer, wanneer de wil daartoe is, dan is er geen gelegenheid. De Heere stelt geestelijkerwijs ons een beschutting door zijn voorzienigheid, gelijk hij in zijn wijsheid ons natuurlijke oog door dit been behoedt. Zo bewaart hij ons door zijn voorzienigheid voor 1000 kwaden. Als al het volk des Heeren eens wilde spreken en eerlijk bekennen wat zij zijn doorgegaan, hoe menige bewaring van in openbare zonde te vallen zou moeten toegeschreven worden aan een onverwachte omstandigheid in Gods voorzienigheid. Een klop aan de deur, een kind dat de kamer inloopt, schielijke gewaarwording in het gemoed invallende, verbrak de strik, waarin zij plotseling zouden gevallen zijn, had die gebeurtenis niet plaatsgegrepen. Even gelijk de Heere in zijn wijsheid het oog door dit been bewaart, het welk gij zult opgemerkt hebben, dat het een uitwendige bescherming is en geheel onderscheiden van de gevoeligheid van dat zintuig. Zo bewaart hij ons dikwerf van in zonde te vallen, door de bedelingen zijner voorzienigheid met ons. Het is een barmhartigheid om bewaard te worden, tot welke prijs en in welke weg dan ook. Het is een barmhartigheid om voor vallen bewaard te blijven, al is het dan ook als een kind van in het vuur te vallen bewaard blijft, omdat het hem onmogelijk gemaakt is. Het is een barmhartigheid voor vallen behoed te blijven, al was het dan zelfs gelijk een krankzinnige bewaard wordt door een ijzeren vest of door de onverbreekbare sluitboom voor zijn vensters. Openbare zonden zijn zulk een vreselijk onding, dat wij het als een barmhartigheid hebben te achten hoe, in welke weg, door welke middelen dan ook, wij daarvoor bewaard blijven. Maar wat de psalmist voornamelijk schijnt te willen aanwijzen, is ten tweede de gevoeligheid van dit zintuig. Dit is een inwendige bescherming. Want hoe gevoelig is ons oog? Hoe onmiddellijk schuiven zich de gordijnen erover als de gevaar dreigt? En wanneer de stof, vuil of iets dergelijks in ons oog geraakt, hoe ongemakkelijk, hoe ellendig, hoe beangst zijn wij dan, totdat dit is weggenomen? Zo ook in het geestelijke. David schijnt ons te verwijzen naar de consciëntie, want gelijk ons oog in het natuurlijke gevoelig is, zo is ook een geweten dat door Gods geest is teder gemaakt, geestelijkerwijze zeer gevoelig. Doet enige vuilnis of scherp het natuurlijke oog ontsteken en pijn aan? David vraagt de Heere om zijn geweten zo gevoelig te houden, dat zonde, verzoekingen en het kwade het mogen beangstigen, even gelijk het natuurlijke oog niets uitheems in zich duldt. Bewaar mij als het zwart des oogappels, dat mijn geweten teder zij en blijven, zo teder en zo gevoelig, zo bevreesd voor het kwade, zo omzichtig, zo waakzaam als het oog. En wanneer het met het kwade bezoedeld wordt, wanneer de zonden een scheiding maken, dan maak het dan zo beangst, zo ongemakkelijk, totdat de schuld daarvan is weggenomen. Als het zwart des oogappels is onder de indringing van een vreemde zelfstandigheid. Bewaar mij als het zwart des oogappels. Niet slechts met al die zorg die God aan het oog besteed heeft, niet alleen met al die wijsheid die hij betoond heeft in het uitwendig te bewaren, maar evenzo met al die wonderlijke gereedschappen van inwendig gevoelige tederheid, waarmee God het begiftigd heeft, opdat het de kaars des lichaams zou wezen. Is het ten derde dat ons natuurlijk oog verdonkerd of minder wordt, zo struikelen wij. Wij hebben dan verloren datgene het welk onze voeten richt, dat licht het welk ons leidt in de weg waarin wij te gaan hebben. Zo ook, wanneer ons geweten het welk het oog van de ziel is, verhard, verduisterd, met een korst overtrokken en met een vlies beneveld wordt, dan zijn wij onbekwaam om geestelijkerwijze Gode welbehagelijk te wandelen. Wij struikelen plotseling in de zonden, verliezen de koers en dolen van de weg, gelijk wij in het natuurlijke zouden doen, wanneer wij het belangrijke zintuig, ons gezicht hadden verloren. Wanneer hij daarom zegt, bewaar mij als het zwart des oogappels, dan is dat, Heere, bewijs in mij al die kracht, al die wijsheid, al die tederheid, die gij tentoon gespreid hebt in het bewaren van mijn natuurlijke oog, want als mijn ziel verdonkert, dan kan ik niet dan dolen. En zou deze bede in ons, voor zover ons geweten in Gods vrezen is teder gemaakt, geen overeenstemmende weerklank vinden. Zullen wij daar zorgeloos heen gaan, indien wij iets weten van die bede? Bewaar mij, als het zwart des oogappels, zullen wij zeggen, de zonden zullen ons geen leed doen. Zij kunnen ons niet verdoemen, nog ons uit het verbond stoten. Het doet er niet toe wat wij doen, want wij behoren tot die uitverkorenen in de genade. Er is geen kwaad in deze inwilliging, het kan ons toch geen leed doen. Wat hebben de Bijbelheiligen wel niet bedreven? Zal de zulke roekeloze en verharde taal in ons hart of op onze lippen zijn, indien wij iets verstaan van de bede van David? Wie zou zijn oog aan een slag blootstellen, zo hij derzelfde gevolgen kent? Wie zou wensen dat Gods voorzienigheid zich terughield van zijn natuurlijke gezicht te bewaren? Wie zou zijn ogen roekeloos insteken, waar van alle zijden uitgetrokken zwaarden flikkeren? Wie zou zijn oog ten doelwit stellen voor de pijl des boogschutters? Wie zou het ten roof des vijands stellen? Wie zou het blootstellen voor stenen en schichten die uit alle richtingen komen? Indien nu een mens geestelijkerwijs ziet dat hij is omsingeld met werktuigen ter zijner vernieling, wanneer hij die flikkerende zwaarden rondom hem ontdekt, hoe van alle zijden vurige pijlen op hem worden geschoten en ter elker zijde hem verzoekingen en strikken wachten, waarvan één genoegzaam is om zijn geestelijke ogen te verdonkeren, indien hij deze dingen weet en gevoelt, dan kan hij niet voortgaan in een roekeloze en zorgeloze verwaandheid. Wanneer hij die bede dan ontboezemt, Heere, bewaar mij als het zwart des oogappels, is het dan niet een inroepen van de goddelijke wijsheid, de goddelijke zorg, de goddelijke tederheid en een ernstige begeerte van zijn ziel, dat de Heere al die wijsheid, zorg en tederheid over hem mocht uitoefenen? Daar is veel, zeer veel in deze bede opgesloten, veel meer dan ik kan uitdrukken. En ongetwijfeld veel meer dan ik ook weet, behelzen dan de woorden, bewaar mij, als het zwart des oogappels. Ons tweede punt, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En dit is het dan het tweede gedeelte van de bede die de ziel van David in onze tekst ontboezemde. Hij maakt hiervan een ander zinnenbeeld gebruik. Eerst spreekt hij van bewaard te worden. En hij zegt de Heere het hoe voor, namelijk als het zwart des oogappels. En nu is het opdat hij mocht verborgen worden. En hij zegt hem hoe hij wenst om verborgen te worden, onder de schaduw uwer vleugelen. Gelijk het eerste een natuurlijk zinnenbeeld was en betrekking had op het oog, zo is het ook het tweede een natuurlijk figuur en heeft betrekking op de bescherming die de vogel over zijn jong uitoefent. Hetzelfde zinnenbeeld wordt door de Heere gebruikt toen hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En alzo lezen wij ook dat de arend over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt, zo ook hier, verberg mij onder schaduwer vleugelen. In een nadrukkelijke taal zucht hier de ziel haar begeerten om verborgen te zijn onder de beschermende vleugelen van Jehova. Evenals een jonge vogel of een teder kieken verborgen en bedekt is onder de koesterende vleugelen der klokhen. Doch alleer wij tot het zinnenbeeld zelf komen, zo willen wij eerst beschouwen de woorden, verberg mij. Wij lezen bij Jesaja 26, ga heen in mijn volk. Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik. In dat woord verbergen is zoveel in opgesloten. In de eerste plaats geeft het dan te kennen een afzondering. Is een mens verborgen onder de schaduw van Gods vleugelen, dan zegt dat met andere woorden dat de Heere hem zichzelf heeft afgezonderd en hem bij onderscheiding van anderen als een van zijn bijzondere volk bewaart. Zijn wij in het natuurlijke verborgen, dan geeft dat te kennen een afzondering van anderen, want wij kunnen niet verborgen zijn als wij door velen omringd zijn. De eenzaamheid is een omheining en een afsluiting van de wereld. Verberg mij, geef dat te kennen. Dat is een inwendige afzondering van het hart en van de geest. En naar deze inwendige afzondering van hart en geest heeft elk van God onderwezen ziel een hartgrondige begeerte. Hoeveel godsdienstige buurpraatjes worden er gevonden? Hoeveel zogenaamde godsdienstig omgaan met elkaar? In welke de genade van God zich nooit openbaarde. En terwijl zoveel van Gods volk gewaar worden wat dodigheid en dorheid hun conscienties bekomen van die buurgesprekken waarvan de kerk vol is, zo doen zij het grootste gedeelte, of tenminste de tedendste van Gods volk, een eenzaam en een afzonderlijk leven leiden. Ze ondervinden dat ze evenmin in het gezelschap van uitwendige beleiders zonder besmetting, verharding des harten en dodigheid van het geweten kunnen verkeren, als dat zij bij de wereld dat kunnen doen. Ja, zelfs nog minder, want in de wereld zijn ze op hun hoede. Ze waken over hun gedachten en ze letten nauw op hun woorden als zij met wereldse mensen spreken. En terwijl ze bij dat beleidende volk van God zichzelf meerdere vrijheid geven. Wanneer des Heeren geestelijkerwijze onderwezen volk dit hebben gevoeld en eronder hebben gezucht, dan doet het hen begeren om verborgen en afgezonderd van die beleidende wereld, eenzaam en afgezonderd bewaard te worden. Maar ten tweede, verberg mij, heeft ook nog een andere betekenis. Gods toorn is over de wereld uitgebreid. De Zoon des Mensen zal verschijnen in zijn heerlijkheid en dan zal de toorn en de wrake Gods tot het alleruiterste uitgestort worden. Verberg mij, dat is de begeerte van de ziel, opdat zij een veilige schuilplaats zou hebben, om bevrijd te zijn van de naaanaderende algemene verwoesting, en zo gebracht te worden tot die geestelijke kennis van en die geestelijke gemeenschap met de Heere van leven en heerlijkheid, waarin de ziel een verberging zal vinden, totdat de ellenden zullen zijn voorbijgegaan. Doch daar is nog meer dat wij moeten beschouwen om de woorden van onze tekst recht te verstaan. Verberg mij onder de schaduw uw vleugelen, onder de schaduw uw vleugelen. Dat laat ons zien wat ons dit zinnebeeld dan te verstaan geeft. Wij denken ten eerste dan in de plaats aan bescherming, want wanneer het tedere broed gevaar ziet naderen en een schuiling zoekt onder de vleugels van de moeder, is het voorname doel daarvan niet opdat het bescherming zou vinden. Wanneer de valk of enig andere roofvogel in de lucht zweeft en zijn roofzuchtige klauwen naar dat gebroedsel uitstrekt, geeft dan de moeder niet een bijzondere klok van zich, waarop al die jongen naar haar toe lopen, zich nestelende onder de schaduw haar vleugelen en daar veilig zijn? Ongetwijfeld dat de psalmist hierop enigszins het oog. Trouwens, toen hij zei, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen, zag hij gevaren voor zich. Hij bemerkte de vorst der duisternis en de geestelijke boosheden in de lucht, als even zoveel roofvogels boven hem zweven, die onreine giervogel die zocht zijn ziel in de klauwen te krijgen, en zichzelf tegen de zelfs aanvallen, even weerloos gevoelend als de kieken voor de klauwen van de valk. En zo begeert hij een veilige schuilplaats voor zijn ziel, onder de schaduw van Gods vleugelen. Doch ten tweede geeft het ons ook een nabijheid te kennen. Wanneer dat tedere broed verborgen is onder die moederlijke vleugelen, welke nabijheid is er dan van de moeder en haar spruiten? Hoe nabij is hij de moederlijke boezem? Zonder twijfel is er in het natuurlijke een wederzijdse zoete gewaarwording verbonden met die nabijheid van de moeder met haar jong. En gelijk ook in het natuurlijke de moeder een wellust is om haar kind nabij haar boezem te hebben, en gelijk het kind kleeft aan die warme schuilplaats, opdat het nabij die moederlijke borst zou wezen. Zo zoekt de ziel in de begeerte om verborgen te zijn onder de schaduw van Gods vleugelen, zijn nabijheid en zijn geestelijke toegang tot zijn tegenwoordigheid. Niet van hem afgescheiden of van de beschutting zijner schaduwgevende vleugelen te zijn verstoken, niet in de duisternis en de zwaarmoedigheid te zijn verdreven, als een verlaten verwerpeling, maar nabij hem gebracht en beweldadigd te wezen met een zoete gemeenschap met de Heere. En elke ziel die door God onderwezen wordt, gevoelt dat het met geen mindere verberging toe kan, dat niemand zich voor Gods tegenwoordigheid kan verbergen, ofschoon hij ook vloot tot de uiterste einden der aarde. Dat alles wat een mens doen kan, hem niet zal baten ten dagen van Gods toren. Dat alle andere toevluchten niet dan toevluchten de leugenen zijn, en dat zijn eigen gerechtigheid hem geen verberging kan verschaffen. Dat al zijn vormen en plichten zijn hoofd ten enige dagen ontbloot zullen laten voor de bliksemstralende goddelijke wraak, en dat er geen bescherming hoegenaamd tegen de geduchte toren en de wraken Gods denkbaar is, tenzij in Christus verborgen zijnde, en zo gebracht nabij en in de onmiddellijke vereniging en gemeenschap met de Heere van leven en heerlijkheid. En gelijk hij de tedere broed zich verbergen, ziet onder die moederlijke vleugelen, alzo verlangt hij om verborgen te worden onder de schaduw van Gods vleugelen, niet slechts om dat toekomende gevaar te ontvlieden, dat is maar een vleeselijke beweegreden, welke allen hebben, maar om in een bijzondere nabijheid gebracht te zijn, tot en te leunen op die boezem des Heren. Maar er is aan het zinnenbeeld ook nog ten derde verbonden het denkbeeld van kweken, koesteren, of wat men noemt een broeden. Wanneer het tedere kieken uit het ei is voortgekomen, zou het spoedig omkomen en sterven, tenware die koesterende warmte van de moeder onder de vleugelen het deed voortleven. Hoe kruipen deze kleinen ineen onder deze warme vleugelen, en als de moeder zich over de jongen heen spreidt, dan trekken ze voeding uit die warmte. Zij verspreidt zich door al de delen van dat jong, en onmerkbaar wordt hun zwakke en tedere gestalte versterkt. Zo ook in het geestelijke, in en van onszelf, hebben wij geen warmte, geen voedingskracht. Wij mogen ons best doen met onze bewijzen tegen elkaar te wrijven, gelijk de indianen vuur maken door twee stokjes tegen elkaar te wrijven, maar het geeft ons niets dan spranken, een weinig licht, maar geen warmte. Willen wij warmte hebben, willen wij onze zielen, onze harten, onze geesten brandende zien van liefde en toegenegenheid. Wij kunnen die inwendige en geestelijke warmte niet anders deelachtig worden dan door nabij te komen tot dezelfde almachtige bron en fontein. De wegkwijnende zieke begeeft zich tot de warme luchtstreken van het zuiden om, was het mogelijk, een tijdelijke ontkoming te verkrijgen van de dood die hem bedreigt. Hij keert zich niet tot die koude en besneeuwde gewesten van het noorden, want hij weet, hoe verder hij zich afwendt van de zon, hoe meer dat de vorst der aarde in gedurige boeien houdt. Wil hij dan een geneugelijker lucht? Hij gaat zo dicht mogelijk naar de zon. Zo ook kan de ziel nimmer enige warmte verkrijgen door de Heere te verlaten en zich in de wereld te dompelen. Er is niet dan koudheid, ijskoudheid en dood. Wilt gij warmte? Zij is alleen te bekomen door dicht bij die almachtige bron van warmte te gaan. Zo dicht mogelijk tot de zon der gerechtigheid zich te keren, gelijk het kieken onder de vleugels van de moeder kruipt. O mijn vrienden, wil de Heere onze koude harten verwarmen. Hij brengt de ziel nabij hem en geeft uit zijn verbondsvolheid warmte en versterking aan het hart. Maar laat ons dan ten vierde nog opmerken welk een krachtige bescherming dat is. Welk wapen kan dat kinderlijke broed treffen als het verborgen is onder die moederlijke vleugelen? Daar zijn ze voor alle vijanden veilig. Eerst moet de pijl door des moeders boezem gaan, eer hij het kan wonden. En voordat zij de moeder niet uit de weg is geruimd, hebben de kiekens een veilige, volmaakte, zekere schuilplaats onder haar vleugelen. En zo dan ook in het geestelijke. De ziel, die verborgen is onder die schaduw van Gods vleugelen, kan nooit door de vijand getroffen worden. En zolang de Heere leeft, zal ook de ziel leven, die in de nabijheid van en in de gemeenschap met hem leeft. Ten vijfde bemerken wij dan hierin hoe al die kuikens verborgen onder de schaduw der moederlijke vleugel en met elkander in wederzijdse aanraking gebracht worden. Er is niets uitheems, er is geen vreemde, er is geen vijand. De moeder voedt alleen haar eigen jong, zij heeft geen bezorgdheid, nog is angstvallig over het jong van andere vogels. Maar al de tederheid van haar moederlijke boezem besteedt zij aan haar eigen kroost, zo ook dan in het geestelijke. Wanneer de ziel zegt, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen, dan is het haar verlangen en begeert om tot die zoete en gezegende plaats, waar de Heere zich in al de tederheid en toegenegenheid zijn er meer dan ouderlijke liefdebetrekkingen openbaart, en al zijn kinderen in liefde en gemeenschappelijkheid met elkaar vergaderd. Daar is geen krakeel, noch bedeelzucht, wanneer zij alle verborgen zijn onder de schaduw der vleugelen Gods. Welk een veilige en een gezegende plek is dat dan niet onder de schaduw uw vleugelen? Bij tijden schijnt het ons een barmhartigheid om gebracht te zijn onder de schaduw van Gods instellingen, onder de schaduw der bevindelijke prediking van Gods woord. En ik durf wel te zeggen dat er onder uw lieden zijn die, nadat zij de ganse week met de zorgvuldigheden deze wereld zijn gekweld en geplaagd geworden, zich somtijds verblijden dat zij op de dag des Heren onder de schaduw van dit kleine dak mogen ingaan, om hier enige verkwikking voor hun harten uit het woord des levens te ontvangen. Maar wat is dit alles vergeleken bij het heil van onder de schaduw der des Almachtigen gezeten te zijn? Dat is waarheen Rut vloot, gelijk Boas tot haar zeide, uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En hier is een veilige toevlucht, hier is een gewisse vertroosting en alles wat de ziel kan verlangen of genieten. Geen plaats is dichter bij de hemel, geen plek is er zo begeerlijk dan daar waar de Heere ons verbergt onder de schaduw zijner vleugelen. Geen kwaad kan ons daar genaken. En als wij in de nabijheid des Heeren gebracht worden, zou daar dan geen mededeling zijn van des Heeren tegenwoordigheid aan onze zielen? Immers, als wij een marmeren mantelstuk aanraken, dan gevoelen wij kou, en als wij de warme stoof aanraken, dan is daar een gevoel van hitte. Is er, wat wij ook aanroeren, geen mededeling van des zelfs bestanddelen aan ons gevoel? Zo ook, willen wij dicht bij de Heere wezen, het is om warmte uit hem te ontvangen. Maar van hem af te gaan, in de wereld zich te steken, te lopen in de paden der zonde, zich te keren tot plichtsgodsdiensten, ons dompelen in de lusten van onze bedorven natuur. Wat is dat anders, dan tot de koude marmersteen te gaan en daar warmte van te begeren? Alleen de verberging onder de schaduw van Gods vleugelen geeft ons een veilige schuilplaats, een almachtige bescherming, een zalige warmte. Hoeveel behelzen derhalve deze woorden? O, ik gevoel het, dat ik in deze slechts gelijk ben geweest aan een kind, dat met een notendop maar weinig druppels uit de zee kan putten. Wij kunnen, als het ware, maar één druppel scheppen uit de Heilige Schrift of uit enige tekst daaruit. Wie zou ook de goudmijn van diepe bevinding, die ook onze tekst behelst, afmeten? Het gaat ons gelijk een mijnwerker. Hij kan een klomp tin of koper uit een ader van de mijn delven, maar om de diepte van die mijn op zichzelf te bepalen, daartoe schieten zijn vermogens van kennis en kracht beide tekort. Zo gaat het ook met de Heilige Schrift. Daarin zijn zulke bevindingen die zo rijk en diep zijn, dat de verst gevorderde en diepst onderwezenen in de dingen Gods zelfs niet bij macht te zijn, om er een houwelen in te slaan. Wij hebben dan maar een weinig gezien van die inhoud van de beden van de psalmist. Wij ondervonden niet al zijn beproevingen, en daarom konden wij de diepte van zijn gewaarwordingen die hij hierin uitsprak niet opgeven. Wij hebben niet in al zijn vertroostingen gedeeld. Wij gevoelden niet gelijk hij de kracht der goddelijke genade, en daarom konden wij slechts een weinig opzamelen, in zwakheid iets aanroeren. Maar een brokstukje, een nalezing houden van die rijke bevinding hier voorgesteld. Evenwel zij, die God vrezen, zullen, elk naar zijn mate, zeggen, bewaar mij als het zwart des oogappels. Wanneer wij dan iets weten van die goddelijke onderwijzing, van het kwaad en de ellenden der zonde, en van de zoetheid van bewaard te worden, voor dezelfde vuilheid, schuld en kracht, indien wij vrezen voor te vallen, eer dat het nacht komt, indien wij niemand kennen om ons te bewaren dan Jezus alleen, indien wij door hem alleen wensen bewaard te blijven en daarvan de zaligheid gevoelen, wij zullen ons voorzeker enigszins verenigen met die eenvoudige uitroep, bewaar mij als het zwart des oogappels. En gevoelden wij immers iets van die nabijheid van, en dat toenaderen tot de Heere, enige zoete gewaarwording uit hem aan ons meegedeeld, een medegevoel uit zijn liefdeborst, enig licht van zijn aanschijn, enige liefde uit zijn hart. We kunnen bij tijden met de psalmist wel zeggen, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. Dit is de enige zekere bewaring, de enige zekere verberging. En ik ben er zeker van dat de woorden van onze tekst, ik zeg nu niets van mijn verklaring daarover, want stem die niet ten volle met Gods wil en woord overeen, dat dan alles wat ik met stamelende lippen gesproken heb, door de winden des hemels worden weggevaagd. Maar hiervan ben ik zeker, dat de woorden van onze tekst, welke door de Heilige Geest zijn beschreven, in elk hart dat van God geleerd werd, weerklank zal vinden, bewaar mij, als het zwart des oogappels en verberg mij onder de schaduw uw vleugelen. En zullen en kunnen de verzuchtingen te vergeefs worden geslaakt, is niet Jezus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde? En zou de Heere, die deze beden in Davids gemoed wrochten, ook verhoorden, niet onze zuchting, wanneer die door hem in ons voortgebracht wordt, opmerken en verhoren? O, het staat bij mij vast, dat ik u geen beter gebed kan aanprijzen dan dit. Heere, bewaar gij mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw van uw vleugelen. En weten wij iets door goddelijke onderwijzing van de dingen Gods, het zal ook ons gebed en begeerte zijn. Wij gevoelen dan dat er geen bewaring is, gelijk Gods bewaring, en dat er geen verberging is, gelijk Gods verberging. Dat alles wat wij zelf ter onze bewaring verrichten, geëindigd is in teleurstellingen, en alles wat wij zelf ter onze bescherming en verberging aanwenden, ons maar te meer ontbloot heeft voor de bliksemstralende goddelijke wraak. Och, dat wij steeds van eigen huis en erf verdreven, en alle toevluchtsoorden ons ontnomen zijnde, ten laatste komen mochten tot deze heilige en eenvoudige schuilplaats, bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw uwer vleugelen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.